Yes, daar gaat hij.
Daar gaat hij. Spannend, hè, Mirna?
Ja.
Ik vind het wel heel leuk, dit. Want we hebben vandaag een aflevering die heel lang gaat duren.
Nee.
Waarschijnlijk.
Nou, ja, dat wordt ook nog een uitdaging, crisis.
Ja, dus we gaan gewoon gelijk beginnen.
Ja.
Vind je dat niet een goed idee?
Ja, daar komt hij.
Welkom bij Verloskundig Baken, de podcast die een podium geeft aan innovatie en vernieuwing in de geboortezorg.
Wij zijn Mirna Knol.
En ik ben Kirsten Schatier. En ik zei het al, we hebben een beetje een andere aflevering vandaag. Want we hebben een Q&A aflevering op het programma staan over IB.
Integrale bekostiging.
Mm-hmm.
4 gasten.
En dat was best een leuke logistieke klus.
Mm-hmm.
Dit was weer zo'n op-up plan.
Ja, zo'n tussendoor.
Zo van, nou, dit moeten we gaan doen. Ja, we gaan dit gewoon doen. Kom op, we kunnen dit. Maar dat gaf nog wel wat logistieke organisatie.
Ja.
En we willen natuurlijk heel graag inspelen op de actualiteit.
Ja.
Dus we wilden dit ook niet pas in mei uitbrengen.
Nee.
We zijn gewoon snel aan de slag gegaan. Ja, dat betekent eigenlijk dat Peter weer een beetje de dupe is met zijn Peters Data praatje.
Ja, of wij zijn de dupe, omdat wij niet het genot hebben van het Peters Data praatje.
Ja.
Anyways, we moeten toch een beetje een fatsoenlijke lengte aflevering laten zijn.
Ja.
Voordat we beginnen met onze gasten.
Mm-hmm.
Want we hebben vanuit de KNV Job, vanuit de NZA Johan, vanuit de NVOG Bas en vanuit de Federatie Marije, die onze vragen zullen gaan beantwoorden. Er zijn wel veel vragen binnengekomen, by the way.
Ja.
Maar voordat we dat gaan doen, eerst heel even vanuit het begin. Wat is nou precies de situatie? Hoe zit het er nou voor?
Ja, dat komt ook omdat we merken van, weet je, de mensen die erin zitten, die weten er heel veel van. Die vertellen daar ook heel veel van. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, weet je, waar gaat het nou eigenlijk over? Wat is het probleem? Of weet je? En dat is eigenlijk wat wij heel graag willen doen.
Nou, precies. En wat lopen de gemoederen op? En waarom is iedereen ook zo fel hierin? Hè?
Ja.
Het lijkt wel bijna een soort van onderwerp. Je bent of voor, of je bent tegen.
Ja.
Ertussenin zitten, dat mag bijna niet meer of zo.
En dat is gewoon jammer.
Ja.
Dus wij gaan gewoon ze proberen zo objectief mogelijk. Maar dat is lastig, want we hebben allemaal inmiddels ook wel weer een mening.
Die zullen we ook vertellen in het kader van transparantie. Dan weten jullie ook waar wij vandaan komen als persoon.
Ja.
Maar integrale zorg, integrale bekostiging. Twee onderwerpen eigenlijk die best wel door elkaar gehaald worden. En die eigenlijk, nou ja, in mijn beleving dan niks met elkaar te maken hebben. Maar we gaan het dus in deze aflevering niet over integrale zorg hebben, maar over integrale bekostiging.
Mm-hmm.
Eigenlijk start dat verhaal bij het advies een goed begin.
Ja.
Tenminste, daar starten wij even met de tijdslijn.
Ja.
Misschien weten jullie inmiddels, ik ben dol op tijdslijnen.
Ja, dat is zo. Dus die gaan we ook gewoon volgen, want dat is ook denk ik echt de juiste stap nu in dit verhaal.
Ja.
We moeten de tijd gewoon meenemen.
Dit advies, wat in december 2009 verscheen, dat zorgde ervoor dat geboortezorgverleners eigenlijk gemotiveerd werden en meer inzagen van, nou, we moeten beter samenwerken en we willen gewoon die babysterfte cijfers omlaag hebben.
Mm-hmm.
Toch?
Ja. En binnen die VSV's werd eigenlijk ingezet om die samenwerking te verbeteren.
Ja.
Nou, dat hebben we ook allemaal wel, denk ik, geprobeerd en hard aan gewerkt.
Ja.
Richtlijnen te maken, veel meer richtlijnen multidisciplinair. Dus met de gynaecologen in je eigen regio. Of met de kraam of met, nou ja, name it.
Ja.
Je probeert er eigenlijk iedereen bij te betrekken, maar ook vooral die zwangeren centraal te zetten.
Ja, precies, precies.
Nou ja, goed, en de NZA die ging toen ook al nadenken van, hey, als die integrale zorg zo goed loopt, moet daar dan geen bekostigingstructuur eigenlijk aan vast worden geplakt?
Nou, en dat ging natuurlijk heel rap. Hè? Dus de NZA die ging erover nadenken. Hey, je hebt inhoud, dan volgt daar een vorm op, bijvoorbeeld de organisatie. En dan volgt daar op de financiën, hoe regel je de financiën? Nou ja, de NZA gaat natuurlijk over die financiën.
Mm-hmm.
Maar om even dan bij die inhoud te beginnen. Dus dan kreeg je de zorgstandaard.
Ja.
De ZIG werd vastgesteld. En met deze ZIG, zorgstandaard integrale geboortezorg, werden gewoon hele mooie en grote stappen gezet.
Ja.
En de bekostiging die dan daarbij ontwikkeld werd, daar was eigenlijk het draagvlak heel wisselend voor. En uiteindelijk werd er besloten van, oké, meer onderzoek is nodig. Laten we experimenten mogelijk maken. En dus ontstonden er IGO's die met de beleidsregel integrale bekostiging in de hand aan de slag gingen, omdat zij door middel van die bekostiging nog verder wilden ontwikkelen.
Ja.
Maar er waren er niet veel in het begin. We begonnen volgens mij met 6 of zo.
Ja.
Uiteindelijk.
Het zijn er toch 6 nu, of niet?
Nee. Het zijn er 8 of 9, geloof ik.
Oké. Okay. Ja. Nou ja, er waren ook regio's die zeiden, ja, ik zie die vorm van bekostiging helemaal niet zitten.
Ik heb het niet nodig.
Nee. Of ik wil graag heel erg op die inhoud. Hmm. En die bekostiging, dat geeft me juist, ja, nog niet die spirit die ik nodig heb om die inhoud verder vorm te geven.
Nee, mijn regio ook. We hebben echt heel uitgebreid over gesproken. In eerste instantie dachten, dit is wel een kans. En in tweede instantie dachten, maar dit maakt het eigenlijk nodeloos gecompliceerd. Moeten we niet doen. Ingewikkeld. Het gaat om de inhoud. En,
ja, nou ja, ja, dat was mooi. Dat het dus gekozen kon worden eigenlijk. Hè? Je kon kiezen van, ja, is onze regio eraan toe? Willen we die bekostiging?
Ja.
Gaan we die IGO vormen? En dus meer uitbreiden? We hebben daar trouwens ook een podcast over gemaakt. Hè?
Ja.
Over de IGO.
Ja, ja. Aflevering 3 IGO.
Ja, een van de eerste.
Mm-hmm.
Ja, en de IGO's die kregen dus die ruimte ook om te ontwikkelen. En in dat experiment.
Ja.
En dat vertelt ze ook in die podcast mooi.
Ja.
Maar goed, die VSV's die dat niet deden, dus niet met die bekostiging meegingen, die gingen echt wel door in de ontwikkeling, maar dan op die inhoud. En die zeiden, joh, die bekostiging, die hoeft van ons niet.
Precies, precies. En zij hielden dus eigenlijk hun reguliere manier van declareren en maakten bijvoorbeeld ook wel door middel, want het was niet dat het niet bekostigd werd.
Ja.
En je had een max-max, je had innovatietarieven.
Er kon van alles wel.
Dus er waren ook eigenlijk wel alternatieven mogelijke om daarmee afspraken te maken. Nou, en die experimenten die zouden worden geëvalueerd en dan werd er gekeken, is integrale bekostiging voor de Nederlandse geboortezorg een goede ontwikkeling? Brengt het inderdaad wat men hoopt?
Mm-hmm.
En stimuleert het dus eigenlijk de inhoud en zorgt het voor verbetering van kwaliteit? En verbetert het daadwerkelijk de samenwerking? Of vindt er juist plaats waar iedereen bang voor is, namelijk dat het eigenlijk een bom legt onder die samenwerking en dat het afdwaalt van die inhoud. Dus het is echt zo fascinerend. Je hebt,
ja,
de pro-mensen die zeggen van, nou, het verbetert de samenwerking, goed voor de kwaliteit,
en dat
het creëert
ook
mogelijkheden.
Ja.
En de andere partij zegt bom onder de samenwerking. Ja, het is fascinerend hoe het over hetzelfde zo verschillend gedacht wordt.
En eigenlijk, voordat dus echt die officiële evaluatie was geweest,
ja,
hè, toen adviseerde de NZA in september 2020 al om integrale bekostiging regulier te maken en een monodisciplinaire manier van bekostigen af te schaffen.
Ja.
Dus eigenlijk betekent dat er geen keus meer was. IB moest het worden, punt.
Ja, in 2028. Maar volgens mij hebben ze dat nu alweer ingetrokken.
Ja, dat hebben ze ingetrokken. Omdat we dus eigenlijk, de partijen die dat nog helemaal niet zagen zitten, die hebben vorig jaar al gezegd,
ja,
hey, hallo, nu gaan jullie ons ergens toe dwingen, wat we nog niet kunnen, wat we niet willen. Die monodisciplinaire manier van bekostigen, die moet gewoon wel blijven. En
ja,
nou ja, goed, dat is gelukkig ook zo besloten.
Ja.
Echter, zeiden ze wel, VWS zei wel, van ja, hey, jullie moeten wel nu een plan gaan maken.
Wat wil je dan wel?
Ja, ga eens met z'n allen, als je geen IB wil, ga dan eens kijken, wat willen jullie wel?
Ja, en toen kwam het Common Eye traject.
Precies.
Dus toen hebben Bogeboortezorg, de NVOG, de KNOV, de Patiëntenfederatie met Common Eye, dat is zo'n consultancy duurbureau.
Ja, onafhankelijk.
Onafhankelijk hebben ze het rapport Stip aan de Horizon gemaakt. Waarbij ook weer hier voorstanders zeggen, nou, dat is zo'n goed rapport, zo concreet, zo duidelijk wat er dan wel de bedoeling is. En tegenstanders zeggen, ja, maar het blijft nog steeds heel vaag en het is,
mm-hmm,
hopeloos. Je bent of voor,
ja,
of je bent tegen.
Nou ja, gelukkig werd er in de Tweede Kamer inmiddels besloten dat er nog niks besloten mocht worden.
Ja, dat krijg je met een demissionair kabinet. Ja.
Maar dat gaf wel de tijd en de ruimte om hier nog verder over na te denken. En de IGO's konden gewoon wel door,
ja,
met die integrale bekostiging, dus hun manier van werken en bekostigen,
ja,
kon ook gewoon doorgaan. Dus eigenlijk gebeurde er niks.
Nee, precies. Of het stond even stil.
Ja, precies.
En dan zie je dat in essentie door alle partijen, in elk geval in het Common Eye rapport, wordt aangegeven dat er rust en ruimte moet komen om te werken aan kwaliteitsverbetering en aan die bijpassende bekostiging. En dan kom je ook bij de nieuwe trendnaam passende bekostiging.
Mm-hmm.
Maar goed, de minister moet nu inmiddels een keuze maken. En die keuze kan elk moment gemaakt worden.
Kan ook nog wel even duren. Het ligt een beetje aan,
ja,
hè,
wat hij daarin gaat doen. Want de experiment, beleidsregel, integrale bekostiging, die vervalt per 1 januari 2023 en is al een aantal keer verlengd. Maar dat kan niet nog langer. En dus nu zie je weer een verharding aan de discussie. Je ziet,
ja,
de petitie, je ziet IGO's die zeggen van, ja, we komen in de problemen, we moeten stoppen als die beleidsregel niet regulier gemaakt wordt. En andere partijen geven aan, ja, maar je kan toch prima door, ook met monodisciplinaire bekostiging. IB is toch niet voorwaardelijk voor het zijn van een IGO? Nou ja.
Als die IB-regel definitief wordt, zijn er partijen die zeggen die ongelijkheid in die zorgketen wordt uitvergroot.
Ja.
Het zou het einde zijn van de zelfstandige verloskundige.
Ja.
Keuzevrijheid van de zwangere daarbij dus. Best heftige uitspraken.
En nice.
We voelen dat ook wel,
ja,
toch?
Nou, zeker. En het zijn ook uitspraken die in mijn beleving weer echt polarisatie geven juist.
Ja, en daar zitten we al zo in. Blech.
En het was juist eigenlijk, vond ik, steeds beter,
ja,
en goed.
Ja.
En juist deze hele discussie geeft druk op de ketel en geeft juist polarisatie en geeft spanning,
ja,
bij iedereen. Heel even, in het kader van transparantie.
Ja.
Want eigenlijk kunnen wij een soort van wel de intentie hebben om een neutrale podcast te maken. Maar ik denk, en daar gaan we ook onze uiterste best voor doen. Laten we daar wel duidelijk over zijn. Maar we hebben natuurlijk wel onze mening of onze persoonlijke ervaringen.
Ja.
Misschien ook wel een klein beetje ertussendoor gehoord in dit verhaal zo. Maar wat denk jij, Kirsten?
Ja, ik denk dat het... Ja, ik zeg altijd, IB is niet nodig om de integrale zorg,
ja,
goed te regelen binnen je VSV.
Mm-hmm.
Ik denk dat het voor sommige partijen juist een stap kan zijn waarbij ze zeggen, nou weet je, dat hadden we nog net nodig.
Mm-hmm.
Om het beter en, ja, werkbaarder te maken, om het zo maar even te zeggen.
Mm-hmm.
Omdat sommige, ja, je merkt ook wel dat sommige VSV's juist stilstaan omdat die bekostiging er niet is. En die vinden dat dan lastig met shared care of met wat kan die eerste lijns verloskundige in het ziekenhuis doen? Nou ja, dat soort dingen. Of terug substitutie naar de eerste lijn.
Mm-hmm.
Zelf denk ik dat het voor ons VSV dat niet gaat doen, dus niet gaat helpen.
Nee.
Maar ja, goed, weet je, ik ben ook wel weer zo dat als het er wel komt, ja, dan gaan we dat gewoon met alle handen aanpakken en dan gaan we daar gewoon keihard aan werken.
Ook weer het beste van maken.
Echt het beste van maken, maar wij zeggen altijd voor ons VSV is het geen doel.
En niet alleen geen doel, maar dus ook niet een middel wat je nodig hebt.
Nee.
Is IB een doel op zich of is het een middel wat je nodig hebt om integrale geboortezorg te creëren? En dan zeg jij dus eigenlijk, we hebben het ook niet als middel,
nee,
nodig.
Nee.
Nee.
Maar we zien ook wel weer kans, weet je? Ja.
Nee, maar je ziet altijd kansen,
ja,
in dingen.
Ja, dat is ook stom. Ja.
Je hebt een positieveling, mam.
Nee, dat blijft ook zo. En jij? Je hebt ook een mooi artikel geschreven in Medisch Contact.
Nou ja, uiteindelijk ben ik zeker niet de hoofdschrijver, nee, van het geheel. Ik denk dat de bekostiging het sluitstuk is van het geheel. Ik begrijp dus ook oprecht niet dat er verwarring is tussen het concept integrale zorg en het integraal bekostigen van het geheel.
Nee, maar dat willen we natuurlijk nu ook juist laten. Hè? Dit is ook een doel vandaag.
Ja.
Dat dus echt apart zit.
Het zijn twee verschillende dingen.
Ja.
Integrale zorg. Hey, je hebt geen integrale bekostiging nodig om integrale zorg te verlenen.
Nee.
En dat artikel waar je het over had bij Medisch Contact hebben we in 2020 geschreven. En wat we daar natuurlijk heel duidelijk in schetsen is dat onze huidige monodisciplinaire bekostiging belemmerend werkt. En dat is ook zo.
Mm-hmm, mm-hmm.
En we noemen daar een oplossing in. Maar goed, er zijn nog 10 andere oplossingen te bedenken. Maar ik weet zeker dat de oplossing die wij daarin noemen, dus bijvoorbeeld 1 zak geld,
ja,
die gaat voor heel veel VSV-regio's een onwijs slecht idee zijn.
Ja.
Bij ons kan dat. En dat is omdat onze samenwerking goed is. Omdat we gelijkwaardigheid hebben. Omdat we elkaar gevonden hebben op die inhoud en onze blik gewoon echt focussen op wat ons bindt. Maar ook in onze regio horen we daar zorgen over. En zie je dat ook dat nog steeds echt wel een spanningsveld is en echt wel een balans is waarop we lopen. En daar hebben we al 12 jaar aan gebouwd om hier te komen.
Ja, precies.
Bij ons is het echt wel een vertrouwen waar actueel, actief nog steeds aan gewerkt moet blijven worden.
Het is gewoon een werkdocument.
En het is niet vanzelfsprekend.
Nee, en er verandert natuurlijk ook steeds wat in de zorg. Ik bedoel, ook,
ja,
ook binnen die protocollen. En dan, ja, moeten jullie weer gaan kijken binnen die protocollen van, hey, hoe kan het?
Wat, ja? En wat doe je?
Ja, ik vind dat wel fascinerend. Ja.
En heel strak je kernwaardes op rij hebben, namelijk,
ja,
de inhoud van de zorg is leidend voor welke vorm die krijgt.
Ja, mooi.
En we zetten zorgverleners in op de toppen van hun kunnen. Dat zijn allemaal van dat soort basisvisionaire dingen die leidend zijn en wat ons kompas vormt om beslissingen te maken.
Ja.
Maar goed, bij onze regio interesseert het me dus eigenlijk niet zo goed, als ik heel eerlijk ben, of nou die UB-regel er wel of niet doorkomt, of dat het monodisciplinair blijft. Ik hoop alleen wel dat er nog ruimte blijft om ook nog alternatieven te doen. Maar ik denk wel echt dat voor andere regio's waarbij die samenwerking niet zo vanzelfsprekend is, eigenlijk iedere vorm van bekostiging, en of dat nou die IB-regel is of iets anders, die een extra afhankelijkheid met zich meebrengt, eigenlijk een heel groot risico geeft op disaster.
Ja.
Ja.
Ja, nou ja, goed, dat denk ik ook. Wij denken, in principe gaat het dus vandaag niet om onze mening, nee, en onze persoonlijke ervaringen, maar die hebben we wel.
Nou, en om transparant te zijn en eerlijk te zijn.
Precies.
En niet te zeggen van nou, oeh, we zijn zo objectief, toch?
Nee, dachten we van, we moeten dit wel even noemen.
Ja.
En ja, weet je, jullie vragen hebben ons gewoon wel weer naar dat
objectieve... leuk.
Ja, naar dat objectieve getrokken.
Mhm.
Want er waren ook vragen tussen waarvan we dachten, oh, dat is eigenlijk ook een goede vraag. Ja. Inderdaad. Die hadden we zelf niet bedacht.
Ja.
Dus we hebben ze in mooie, ja, eigenlijk in blokjes gemaakt. Hè, dus voor de verschillende partijen.
Ja.
En daar gaan we aan beginnen. We kunnen niet alle vragen beantwoorden.
Nee.
Want weet je, we willen het echt luisterbaar houden.
Ja.
Wie weet komt er nog een vervolg. We zetten nu in op de vragen die het meest leven, die praktisch zijn. En hopelijk jullie duidelijkheid en antwoorden gaan geven.
Even de blokjes en gasten op volgorde. We beginnen met Job Paulus, senior programmamanager finance van de KNOV.
Dan komt Bas Nabijvank, lid van de beroepsbelangencommissie van de NVOG. En Johan Reineveld volgt hem op en hij is directeur regulering van de Nederlandse Zorgautoriteit.
Ja, en dan sluiten we af met Marije Drogendijk en zij is aspirant bestuurslid van de Federatie van VSV's. Dus laten we beginnen.
Nou.
Ja, we beginnen dus met Job.
Ja, Job Paulus van de KNOV.
Leuk dat je er bent.
Dank je, leuk om er te zijn.
We hebben ook weer voor jou leuke vragen in petto, denken we. Maar we beginnen eerst even met de allereerste vraag die we altijd stellen. Hoe ben je voor het eerst met de geboortezorg in aanraking gekomen?
Even denken. Mijn dochter is 6, dus net daarvoor werkte ik voor voormalig minister Schippers. Mm-hmm. En was er een discussie inderdaad of we integrale bekostiging gingen invoeren. Er lag een advies van volgens mij toen de NZA.
Toen al, dus hè?
Ja, toen al. Ja, om het regulier te maken.
Wanneer is dit ongeveer?
Ja, ik wil zeggen 2015 ergens.
Ja, dat klopt wel in onze tijdlijn, Mirna.
Was het niet al eerder, joh?
Ja, nee, in 2012, dat weet ik wel, want dat heb ik later uitgezocht, was het advies doe het niet. En ja, ergens op 2015 hebben ze gezegd van nou, we gaan het toch invoeren.
Mm-hmm.
En toen ontstond er veel discussie. En ik weet toen nog, toen zat ik met Edith en we hebben daar met elkaar over gehad. En uiteindelijk hebben we toch besloten om het niet regulier te maken, maar om een experiment in te voeren met het idee om te kijken of het werkt.
Ja.
En dat was voor mij een spoedcursus toen in de geboortezorg.
En waarom hebben jullie toen besloten om het niet regulier te maken?
Er was eigenlijk geen draagvlak voor. En ook was het nog helemaal niet duidelijk of het bewezen effectief was. Of het echt die kwaliteit van zorg zou verbeteren of niet.
Ja, precies.
Dus toen leerde je ineens al die beroepsgroepen kennen en al die belangen in een korte tijd.
Klopt.
Ja. Nee,
het was interessant. Ook heel erg leuk.
Nou, mooi.
Ja, zeker.
Nou, daar gaan we natuurlijk op door, Job. Want we hebben van onze luisteraars vragen gekregen die we graag, ja, jou eigenlijk, maar de beroepsgroep KNOV willen voorleggen. En jij bent daar
spokesperson.
Ja, precies.
Yes, dank. Want er zijn natuurlijk verloskundigen bezorgd. Er zijn ook verloskundigen die zeggen, weet je, ik vind het allemaal prima, ze zoeken het maar uit. Maar er zijn eigenlijk ook heel veel bezorgde verloskundigen.
Ja.
En de vraag is, waarom zijn zij bezorgd?
Ja, ik denk dat het, als ik met heel veel verloskundigen praat, dat het in de kern gaat eigenlijk om twee dingen. De eerste is, kan ik het beroep nog wel uitvoeren zoals ik dat gewend ben? Mm-hmm. Ben ik nog wel professioneel autonoom? Heet dat dan in een heel mooi woord, hè?
Mm-hmm.
Als ik opeens uit hetzelfde potje geld moet krijgen van het ziekenhuis, of gaat het ziekenhuis dan bepalen welke zorg ik kan leveren? Wat gebeurt er als ik meer wil inzetten op preventie? Kan dat dan nog?
Mm-hmm.
En de andere is de keuzevrijheid van de vrouw. Omdat er veel vanuit de integrale zorg, dat het vaak leidt tot verminderde keuzevrijheid. En dat is ook iets waar verloskundigen eigenlijk altijd wel voor staan.
Ja, precies. En als we dan even nog eerst op die eerste doorgaan, die professionele autonomie. Denk je dat die echt in het gedrang komt met die IB-regel?
Ja, ik moet hem altijd een beetje, weet je niet, want het lijkt nu net alsof het dan gaat om de verloskundige. Hè? Maar vanuit die professionele autonomie, daar gaat een heleboel voordelen voor die cliënt uit schuil. Ik denk dat wij gewoon hele goede zorg kunnen leveren. Continuïteit van zorgverlener laat ook hele mooie resultaten zien. We hebben een RIVM-rapport wat laat zien dat preventie ontzettend belangrijk is. En dat we daar forse gezondheidswinst op kunnen behalen. Ik denk dat de verloskundige daarbij uitstek de persoon is die dat in de wijk kan vormgeven.
Mm.
Dus die professionele autonomie die raakt rechtstreeks de kwaliteit van zorg die wij kunnen leveren aan de cliënten. En ja, ik denk dat die in gedrang komt. als je niet meer toegang hebt tot je eigen bekostiging. In Nederland hebben bijna alle zorgverleners wel op een manier toegang tot hun eigen bekostiging. We hebben logopedisten, huisartsen, diëtisten, de hele paramedische zorg eigenlijk. Allemaal hebben hun eigen manier van bekostigen. Mm-hmm. En we zien bijvoorbeeld ook in het buitenland dat daar waar die bekostiging wordt weggepakt en je onderdeel wordt van een ziekenhuis, je langzaam naar dat ziekenhuis toetrekt.
Ja.
En dan verdwijnt dus, laten we zeggen, de eerste lijst verloskundigen zoals wij die nu kennen.
Ja.
Daar is heel veel bewijs voor.
Oké, en als we dan kijken naar die keuzevrijheid, want dat was ook een vraag.
Mm-hmm.
Kijk, die verloskundige die zou in die integrale bekostigingsstructuur gewoon haar werk wel kunnen doen, los even van die professionele autonomie. Die keuzevrijheid, wat komt er dan voor die zwangere in het geding? Want je zou kunnen zeggen, ja, ze kan toch gewoon naar de verloskundige, ze kan gewoon thuis bevallen.
Dat klopt.
Maar wat maakt dat dan dat ze daar minder keuze in heeft?
Er zijn verschillende dingen van keuzevrijheid. De eerste die we vaak horen is bijvoorbeeld de plek waarop je kan bevallen. Daarvan zegt de verloskundige altijd, die plek moet vrij zijn. Wil je thuis bevallen, mag je thuis bevallen. Wil je in het ziekenhuis bevallen, beval je in het ziekenhuis. Is aan de vrouw zelf.
Ja.
Maar op het moment dat je in een IGO-constructie zit waarbij je dat geld aan elkaar koppelt, mm-hmm. haal je bij wijze van spreken het ziekenhuisbelang, ik zeg het maar even zo,
mm-hmm.
in die keuze. Dus
de ziekenhuisprikkel, zeg maar.
De ziekenhuisprikkel in die keuze. En opeens levert het meer op als iemand kiest voor een bevalling in het ziekenhuis. Want dat levert nou eenmaal meer geld op voor een IGO. Even heel plat, als iedereen in een integrale geboortezorgorganisatie opeens zou kiezen voor een thuisbevalling. Stel dat zou gebeuren. Hè, dat,
mm-hmm.
Stel dat gebeurt. Dan is dat een dermate groot verlies aan inkomsten voor een ziekenhuis dat die IGO dreigt om te vallen.
Oké. Zie je dan dus ook nu bij de huidige IGO's dat er meer mensen in het ziekenhuis bevallen?
Dat weet ik niet.
Mm-hmm.
Ik weet niet precies hoe die cijfers zo zijn. Volgens mij, als ik kijk naar wat het RIVM daarover heeft gezegd, valt dat wel mee.
Mm-hmm.
Maar dit zijn dingen die je op de lange termijn vaker ziet. Ja, dit soort prikkels, die groeien er langzaam in.
Ja, de bewustheid daarvan creëert.
Ja, precies. Precies.
Ja.
Kijk, voor mij het beste voorbeeld wat ik hier altijd in kan geven is een huisarts in Limburg. Verlaging van de normpraktijk ging 40% minder doorverwijzen.
Ja.
Het Zuiderland ziekenhuis had een issue, want die kreeg opeens 40% minder cliënten.
Ja.
En die dreigde failliet te gaan. Nou heeft de zorgverzekeraar CZ volgens mij daar een 10-jaar contract neergelegd om het ziekenhuis te redden.
Oh, ja.
Maar ik denk dan steeds van, stel die huisarts en het ziekenhuis zaten met hetzelfde potje met geld.
Ja.
Dan denk ik dat het ziekenhuis naar die huisarts was gegaan en had gezegd, hey, stop eens, verwijs eens wat meer door.
Ja,
ja, want we komen in de problemen.
Precies,
ja.
Precies. En dan moet je als huisarts moet je wel heel stevig in je schoenen staan om te zeggen nee.
Ja.
En voor je het weet worden dus financiële prikkels belangrijker bij die doorverwijzing dan, laten we zeggen, echte inhoudelijke
ja.
zorgvraag.
Voor de relatie.
En als ik even kijk naar die zwangere zelf, even vanuit haar perspectief.
Mm-hmm.
Kan zij nog wel kiezen voor die verloskundige die zij zou willen?
Ja.
Of dat ziekenhuis die ze zou willen? Of die kraamzorgorganisatie die ze zou willen?
Dat is de tweede kant van de keuzevrijheid. Je ziet dat als je bijvoorbeeld voor een ziekenhuis zou willen kiezen buiten de IGO, dan kan dat. Dat zeggen de IGO's zelf ook.
Mm-hmm.
Maar ook daar geldt weer dat financieel en administratief erg onhandig is voor de IGO. Dus ook daar zitten financiële en administratieve prikkels om die cliënt
ja.
binnen de IGO te houden. En
okay.
voor wat betreft het kiezen voor je verloskundige, ook daar ben je vervolgens helemaal vrij in. Maar ook daar zie je dat als de zorg meer ziekenhuisgerelateerd wordt, de verschillen in de eerste lijn kleiner worden. Of zoals ze dat zo mooi noemen, de couleur lokaal van een wijk. He, dus een verloskundige die echt geworteld is in een wijk en daarop aansluit, die verdwijnt omdat ze meer in het ziekenhuisregime meeloopt. En dat is de couleur lokaal van de hele regio.
En als je nou bij een verloskundige praktijk je zou willen aanmelden die niet bij de IGO zit?
Dat kan, maar
dat maakt niet uit, toch?
Nee, maar we krijgen wel signalen binnen de laatste tijd steeds meer. We kennen een praktijk en die zegt, ja, ik zit voor 50% bij ziekenhuis A, voor 50% bij ziekenhuis B. En ziekenhuis B is dan een IGO. En die zegt, ja, ik wil niet bij die IGO, want ik wil die keuzevrijheid wil ik echt zo neutraal mogelijk borgen.
Yeah.
Maar nou zegt ziekenhuis B tegen mij dat ik geen gebruik mag maken van lachgassedatie.
Oh, okay.
Dit soort dingen zijn natuurlijk echt hartstikke onwenselijk.
Ja, nee, dat
kan toch dat, niet?
Nee, dat vind ik dus.
Oneigenlijke concurrentie?
Dat vind ik dus ook, dus daar moeten we op zijn minst naar
ja.
kijken.
Ja.
Maar dit zijn de signalen die we binnenkrijgen op dit moment.
Ja.
Want en dan zou je zeggen dat die bekostiging juist die samenwerking weer op een lager pitje zet. Ja. Is er nog een aanname die jij zou willen weerleggen vanuit de KNOV die je merkt die er is?
Ja, we krijgen heel veel te horen van de KNOV is tegen IGO's. Mm-hmm. En nou wordt er toch, die wil ik even wegnemen. Wij zijn niet tegen IGO's. Het wordt een klein beetje technisch. Wij zijn tegen de integrale bekostiging. Maar we zijn niet tegen de IGO's zoals zij hun zorg hebben vormgegeven in de regio, hoe zij met elkaar samenwerken. Mm-hmm. Wij zeggen alleen steeds, de kwaliteit van zorg is onafhankelijk van hoe je de zorg bekostigt. Ik was laatst bij Anature, die hadden een heel mooi meldsysteem opgezet, maar ik heb nog 4, 5 VSV's die geen integrale bekostiging gebruiken, die hebben ook een heel mooi meldsysteem. Ja. We hebben verplaatsen van zorg, ook binnen een IGO, maar ik zie ze ook binnen VSV's. En dus kwaliteit is vrij, de afspraken die je maakt met de zorgverzekeraar zijn vrij. De verdeelsystematiek, hè, dus hoe je intern je geld verdeelt of hoe je gezamenlijke uitgaven doet, dat is allemaal vrij. Heb je integrale bekostiging niet voor nodig. Dus wij zeggen steeds stop nou met die integrale bekostiging. Laat die IGO's dan ook doorgaan onder de reguliere. Mm-hmm. En dan werken we vanuit een gezamenlijke basis verder. En we zijn dus niet tegen die IGO's, we zijn gewoon tegen IB.
Nee, duidelijk.
Waar zou je dan willen dat de bekostiging over 10 jaar uitziet?
Oh ja, dat hebben we samen met de NVOG, met Booggeboortezorg en met de Patiëntenfederatie hebben we daarvoor een soort stip op de horizon gezet. Mm-hmm. We hebben die overigens als KNOV voor de verloskundigen nog wat verder uitgewerkt, hè, in een 47 pagina tellend stuk.
Okay,
over, over betalen voor de juiste zorg op de juiste plek.
A little light reading.
Precies, als je er zin in hebt.
Ja, maar in de show notes.
De kern gaat met name, we hebben heel veel zorgpaden in Nederland, daar werkt eigenlijk iedereen mee. Vanuit die zorgpaden, ga nou eens kijken, wat is nou echt de zorgvraag van de zwangere vrouw? Kan je daar een soort cliëntprofiel dan omheen bouwen? Mm-hmm. En kan je dan de zorgverleners die in dat cliëntprofiel aan het werk zijn, gezamenlijk met elkaar, daarvoor betalen voor het werk wat ze doet en voor de onderlinge samenwerking?
Ja.
Dat is heel plat gezegd
mooi.
Wat het is.
Passend dus.
Ja, passend.
Ja, een passende bekostiging.
Dit is niet nieuw. Want ook in andere sectoren zie je dat dit bijvoorbeeld, dit is recent ongeveer zo ook in de GGZ ingevoerd. Dus we hebben voorbeelden in andere sectoren.
En werkt dat?
Dat is sinds 1 januari is het ingevoerd. Maar er was in ieder geval een breed draagvlak bij alle partijen om het zo te doen.
Oké, nou dat is in elk geval gunstig.
Ja,
precies.
Ik bedoel, ik hou ervan om de eerste te zijn met dingen. Maar soms kan het ook heel erg relaxed zijn om dingen af te kijken.
Ja,
precies.
Oké, dankjewel Joop.
Fijn. Kort, maar krachtig. Duidelijk. Vanuit de KNOV.
Oké.
Vandaag ook te gast Bas Nabijvank. Bas Nabijvank is gynaecoloog, perinatoloog en lid van de NVOG. Eigenlijk van de beroepsbelangencommissie van de NVOG.
En al eerder gast geweest.
Ja, ja. En we gaan hem natuurlijk ook hem van het lijf vragen rondom de IB. Met alle vragen die gekomen zijn. Welkom, Bas.
Ja, dankjewel. Nee, leuk om nog een keer mee te doen. Aflevering 5, hè, was het geloof ik.
Ja.
Het is alweer een tijdje geleden, een jaar geleden.
Ja, ongeveer een jaar. Ja.
Ja.
Ja, zeker. Maar dan hebben we dus eigenlijk al die eerste vragen gesteld die we normaal altijd stellen. Hè, die over hoe je met de geboortezorg in aanraking gekomen bent. Dus dat is dan weer een mazzeltje, want dan heb je wat meer tijd om het echt over de inhoud te hebben.
Ja, zeker. Ik zei me ook af te vragen wat ik toen heb gezegd. Aflevering 5, maar dat weet ik niet meer.
Nou, ik zou zeggen aan iedereen, luister gewoon. Aflevering 5. Waardegedreven zorg. Dan hoor je dat ook.
Precies. Hey, maar we hebben een aantal vragen binnengekregen voor de NVOG.
Ja.
Ja, ik steek gewoon van wal. De allereerste vraag. Het lijkt zo dat er gynaecologen meer voor het aannemen van IB-regel zijn dan verloskundigen of de kraamzorg. Klopt dat? En waarom is dat zo?
Nou, ik zit even te denken over die vraag. Maar als je de berichtgeving op social media volgt en op andere media, dan lijkt het inderdaad wel zo. Dus dat herken ik wel. Maar dat is puur op basis van wat ik hoor en lees op social media. Op LinkedIn bijvoorbeeld of andere media. Het is wel goed om dan een beetje de diepte op te zoeken. Mm-hmm. Omdat ik denk, als je wat doorvraagt, dat het heel erg meevalt. Want ik heb in voorbereiding op deze podcast ook de stukken nog eens doorgelezen, hè? Onze eigen visie van de NVOG, mm-hmm. De stip op de horizon, hè? Die gemeenschappelijk met alle partijen gemaakt is. En,
ja, die van Common Eye bedoel je?
Ja, van Common Eye. Mm-hmm. En nog daarna een brief en een stuk van de KNOV. En er zijn zeker verschillen in, hoor, zeker. Mm-hmm. Maar ook wel veel overeenkomsten. Misschien valt nog wel eens mee hoe verschillend we erover denken.
Okay.
Maar goed, dat is mijn eigen indruk. Maar het klopt zeker dat de NVOG voor introductie van integrale bekostiging is. Mm-hmm. En niet als doel op zich, maar als middel. En misschien komen we daar later nog op terug, hoor, in deze podcast. Dus we zien het niet als doel op zich om de organisatie aan te passen of een bekostigingsstructuur aan te passen in de hoop dat daardoor de kwaliteit beter wordt.
Ja.
Dus eigenlijk zou je andersom moeten denken.
Ja.
Ja, precies. En dan dus ook wel deze specifieke IB-regel waar men dan voor is.
Nou, dat kun je in ieder geval wat breder trekken. De NVOG is wel voor het regulier maken van de beleidsregel. Het experiment moet ook stoppen, omdat de maximale looptijd van het experiment afloopt.
Mm-hmm. Ja.
De NVOG is voor het regulier maken van de huidige beleidsregel. Met als reden om die IGO's die er zijn, om die voldoende ruimte te geven om door te gaan. Om te voorkomen dat het werk wat ze verricht hebben, dat het voor niks. Het is zeker niet voor niks.
Ja, dat klinkt ook weer zo cru.
Nee, zeker niet. En dus hoe dan ook is de hele waardevolle ervaring opgedaan.
Yeah.
Om de weg voor hun open te houden, om door te gaan. En in deze vorm of wellicht in een meer doorontwikkelde vorm.
Ja, precies.
De NVOG zit niet heel vast op bijvoorbeeld de 9 deelprestaties. Wel als ze in die vorm doorontwikkeld worden en goed blijken te werken.
Mm-hmm.
Maar de NVOG is ook zeker bereid om te denken aan aanpassing van die beleidsregel. Yeah. Op een innovatieve manier. Dus we zitten niet aan die 9 deelprestaties vast.
Nee, precies. En denk je dan ook dat wat nu een beetje zeg maar naar buiten komt steeds, is dat het ofwel monodisciplinair is, ofwel die huidige IB-regel. Hè, dat wordt heel gepolariseerd, vind ik zelf, neergezet. Is er ruimte ook, weet je dat, vanuit jouw contacten om daar inderdaad nog in door te ontwikkelen en daarin aanpassingen aan te brengen?
Ja, en dan bedoel je aanpassingen in de huidige beleidsregel?
In de huidige IB-beleidsregel, hetgeen wat dan uiteindelijk regulier zou moeten worden.
Ja, zeker.
Er wordt natuurlijk een klein beetje aangepast.
Ja, daar is zeker vanuit de NVOG ruimte voor om de huidige beleidsregel aan te passen. En zie ook experimenten die daar mee gedaan worden. Hè. Breda, die is bezig met toch een andere manier van integrale bekostiging.
Mm-hmm.
Nou, en wij in Zwolle denken ook best wel voortvarend na over eventueel betere alternatieven voor de huidige beleidsregel.
Ja, maar van Breda weet ik het dan niet. Maar uiteindelijk zullen wij in Zwolle, of het nou monodisciplinair of IB is, we zullen altijd het moeten doen met wat er aan de voorkant zeg maar komt. En wat er dan aan de achterkant gebeurt, daar hebben we invloed op. Het stuk aan de voorkant, het is ofwel volgens mij de huidige IB-regel, ofwel de monodisciplinaire bekostiging, toch?
Ja, het is misschien minder zwart-wit. En ik denk dat heel veel mensen het zo zien, hoor. Dus of de huidige beleidsregel of de monodisciplinaire bekostiging.
Mm-hmm.
Maar de NZA biedt zeker ruimte om te experimenteren. Dus we zitten niet vastgepind op of monodisciplinair of de huidige beleidsregel met de 9 deelprestaties.
Okay.
Dat biedt de NZA volop. Dat bevestigen ze ook, hè, in de verschillende overleggen, in de technische overleggen waar ik dan bij zit.
Mm-hmm.
Dat er ruimte is voor regio's om te experimenteren.
En snap jij dan de zorgen die er bijvoorbeeld in het veld wel leven nu?
Ja, bij de kraamzorg en bij de federatie en de verloskundigen?
Ja.
Die snap ik, omdat de beleidsregel en de daaraan vasthangende ervaren verplichting, hè, om een IGO te worden.
Mm-hmm.
Dat kan best wel bedreigend zijn voor regio's. Zeker als je niet vooraan staat, ja, zo bedoel ik het niet helemaal, maar dat je niet op de eerste rij zit wat betreft informatieverstrekking.
Ja, nee, precies.
Ja.
En zou dat dan voor die regio's de kwaliteit ook echt, want dat is ook een vraag, zou dat dan voor die regio's ook echt een toevoeging zijn voor de geboorteketen? Als die nog aan de niet vooraan de rij staan of juist misschien juist wel een beetje achteraan?
Ja,
dat die dus min of meer straks gedwongen worden om toch iets te gaan doen.
Ik heb zelf moeite met ergens toe gedwongen worden, want dat werkt bij mij ook niet goed.
Nee.
Dus als iemand, het gaat maar niet om mij hoor, maar de gemiddelde zorgverlener mm-hmm. iets oplegt, dan komt er vrij laagdrempelig komt er dan weerstand. Want dat zullen we nog wel eens zien. Of,
mm-hmm.
of waarom dan?
Hoe herkenbaar dit?
Ja, ja. En
dus, terecht toch ook ergens?
Ja,
ik bedoel, je moet intrinsieke motivatie hebben om iets goed te kunnen.
Zeker als je niet de ins en outs kent. Hè? En het helpt enorm.
Ja,
de NZA is toch misschien een beetje een instantie waar mensen niet echt een beeld bij hebben. Hè? Maar als je daar aan tafel zit en meepraat, dan is het echt een instantie die bereid is om mee te werken en mee te denken. Kijk, de inhoud laten ze echt, en dat is ook terecht denk ik, over aan ons.
Mm-hmm.
Ook zij hebben echt een intrinsieke drive om de zorg te verbeteren. En daar proberen ze echt aan mee te werken, aan mee te helpen.
Ja.
Maar dat de vrees is, zeker als je niet alle ins en outs kent, dat horen wij ook lokaal in onze regio. Hè? Oh, dus een bedreiging voor onze autonomie, voor ons honorarium. Nou, dat zijn allemaal twijfels waar je natuurlijk oog voor moet hebben.
Mm-hmm.
Dat klopt.
En wat leeft inderdaad.
Zeker.
Nou ja, precies. Als we dan kijken naar aannames. Want er worden ook best wel veel aannames gedaan. Welke aanname over de NVOG is er een hardnekkige die je eventueel nog graag zou willen weerleggen?
Ik zit even te denken. Het beeld dat de gynaecoloog de verloskunde wil opslokken. Of de eerstelijns verloskundige de praktijken buiten het ziekenhuis, dus de eerstelijns verloskundige zorg wil opheffen. Dat is een beeld wat zou kunnen bestaan, wat niet aan de orde is. Ik denk dat zelfs het tegenovergestelde aan de orde is. Dat we actief willen meedenken en nadenken hoe we de positie van een hele waardevolle ketenpartner kunnen verbeteren. Daar zou zelfs een integrale geboortezorgorganisatie of een integrale bekostiging aan mee kunnen werken. Ja, centraal vind ik altijd staan en zet de juiste zorgverlener in op de juiste plek. Hè. Dus zet het juiste poppetje in op het juiste moment op de reis die zwangere maakt tijdens die zwangerschap. Mm-hmm. En daar heeft de eerstelijn gewoon een hele belangrijke rol. Gynaecoloog ook. Mm-hmm. In die zin zijn we echt gelijkwaardig, denk ik. We hebben een andere rol en dat is ook heel goed. Mm-hmm. Maar we moeten onszelf inzetten op het juiste moment.
Ja, nou, vind ik natuurlijk ook. Maar dat heb ik Bas vaker horen zeggen.
Ja, dat weet ik. Maar goed, ik denk dat het goed is dat je het zegt, dat je het noemt. Dat het echt wel een aanname kan zijn.
Ja. Ik ook. Ik denk dat heel veel mensen er zo over denken.
Ja, en we hebben hem ook niet van tevoren hem je voorgelegd.
Nee.
Komt echt spontaan. Nu wordt hij beantwoord en dat is mooi.
Dit is een gevaarlijke vraag om te stellen aan jou, dat weet ik. Probeer het beknopt en to the point te houden.
En als doen we even zo, met de handen zo ja, naar elkaar.
Ja.
Hoe zou volgens de NVOG de bekostiging van de geboortezorg er over 10 jaar uit moeten zien?
De kwaliteit centraal en bekostiging van kwaliteit. En ik weet niet, ik moet het kort zeggen. Hè? Dus kijk, wat ons bindt is kwaliteit. En als we ons rondom die kwaliteit rondom die zwangeren organiseren en met elkaar werken aan het gemeenschappelijke doel, dat wil zeggen verbetering van kwaliteit tegen acceptabele maatschappelijke uitgaven, dat stimuleert en dat motiveert. En dat merk ik in ieder geval heel duidelijk bij ons in Zwolle, waar we na een moeilijke periode van alweer jaren geleden op deze manier werken en echt gelijkwaardigheid ervaren en ook veel enthousiasme en energie gecreëerd hebben om nieuwe projecten op te pakken. Dus centraal zetten van kwaliteit wat ons bindt. En de rest, en dat bedoel ik organisatie en bekostiging, moet zodanig zijn ingericht dat het faciliterend werk voor zorgverleners om maximaal aan het gemeenschappelijke doel te kunnen werken. Dus niet organisatie en bekostiging als doel stellen, maar als middel. Ja, er valt nog heel veel over te zeggen, hoor, over dit onderwerp. En ik praat graag nog een uur door, maar die tijd hebben we niet.
Ja. Nee, sorry. We zijn heel streng.
En wat ik net zei trouwens, hè, kwaliteit centraal zetten. En daar moeten we ook voor oppassen. Hè, want dat eindigt snel in een soort containerbegrip.
Yeah.
Maar dat willen we allemaal. Hè. Dat zegt de KNOV en dat zegt de NZA en dat zegt de NVOG en dat zegt BO Geboortezorg.
Ja.
Waarbij ik ook in veel stukken bekostiging van kwaliteit heb zien staan. En waardegedreven zorg. Ja, ik denk dat dat wat betreft de NVOG een centrale rol mag krijgen.
En dan krijg je natuurlijk ook het punt van ja, wat is kwaliteit?
Ja.
En dan wordt het heel interessant. Ook daar hebben we trouwens een leuke aflevering over.
Ja.
Ik weet even niet uit hoofd welk nummer, maar die met Jan Kramer.
Ja, precies.
Want dat is denk ik juist een heel waardevol gesprek om te voeren in je regio.
Ja.
Ja. Mag ik daar nog iets over zeggen, wat kwaliteit is?
Of ja, niet? Zeker.
Ja, dat wordt landelijk, dat zal bij de meesten ook wel bekend zijn. Is er een nieuw project gaan, hè? Dat wordt aangestuurd vanuit het Zorginstituut. Uitkomstgerichte zorg heet dat.
Mm-hmm.
Waar we met alle betrokken ketenpartners, inclusief de patiëntenfederatie, nadenken over welke kwaliteitsindicatoren van belang worden voor de geboortezorg. En er zitten PROMs in, hè, Patient Reported Outcome. Er zitten PREMs in, natuurlijk medische uitkomsten. Met de patiënt op de eerste rang. Dus er wordt wel actief over nagedacht, landelijk. En nou ja, lokaal, maar daar weet meer naar alles van. Hè, doen we dat ook zeker.
Ja.
Maar dat is natuurlijk heel belangrijk om met één taal te spreken als je het hebt over kwaliteit. Je hebt het heel snel over appels en peren.
En het helpt heel erg in je regio om een betere samenwerking te creëren. Want je ontdekt opeens dat je hetzelfde wil.
Ja.
Nou, mooi.
Ja.
Fijn om even jullie kant te horen.
Ja.
Oké. Okay.
Dankjewel.
Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Welkom Johan van de NZA. Fijn dat we onze vragen, althans niet onze vragen, maar die van onze luisteraars aan jou mogen stellen. Maar goed.
Stel jezelf eens even voor.
Ja.
Dan weten de luisteraars ook wie we hebben.
Ja, fijn om hier in jullie podcast te mogen zijn.
Mm-hmm.
Ik ben Johan Reineveld. Ik ben directeur regulering bij de Nederlandse Zorgautoriteit.
En we hebben natuurlijk altijd voor onze gast een eerste vraag. Namelijk, hoe ben je voor het eerst met de geboortezorg in aanraking gekomen? En die gaan we natuurlijk ook aan jou stellen.
Dat is een mooie vraag, ja. Bij mij was dat voor het eerst bij de geboorte van onze zoon in 2009. We hebben 2 kinderen.
Mm-hmm.
En toen ben ik ook al direct met de verschillende aspecten van de geboortezorg in aanraking gekomen. Hè. Dus dat begon met de verloskundige, echo's. De bevalling moest in het ziekenhuis. En daarna ook kraamzorg.
Ja.
En ja, ik vind dat wel heel bijzonder. Dat je zo'n hele korte periode zoveel zorgverleners ziet. Mm-hmm. Die ook zo mooi rondom die geboorte actief zijn. En ook, ik zat er net nog aan terug te denken, heel veel emoties. In zo'n hele korte tijd. Hè?
Mm-hmm.
Van hoop naar blijdschap, angst. Alles kwam langs.
Oh,
en dan ben ik nog niet eens de vrouw.
Ja.
Dus dat is wel denk ik heel mooi aan het vak.
Ja.
Dat je die emoties in korte tijd en ook al die verschillende experts die rondom die geboorte bezig zijn.
Mm-hmm.
Maakt het een heel mooi vakgebied volgens mij.
Ja.
Ja,
kunnen we niet anders dan beamen toch, Kirsten?
Ja, eens. En vele luisteraars hoop ik. Ja, nou ja, de vragen die we stellen, die zijn dus van de luisteraars. Die zijn ook gericht aan jullie. En we zijn heel benieuwd hoe jullie deze gaan beantwoorden. Kan wel zijn dat wij nog even wat doorvragen. Maar in principe zijn ze allemaal van onze luisteraars. En de vraag die eigenlijk het meest gesteld was, wat zou de regel integrale bekostiging volgens jullie moeten opleveren?
Ja, nou dat is een goede vraag hoor. Want wat ons betreft gaat het ons om de beste zorg voor de zwanger en kind, dat centraal staat. En je ziet in deze sector dat samenwerking zo belangrijk is. Dat is natuurlijk ook wat de sector zelf uitspreekt. Is een kwaliteitsstandaard, ook verschillende onderzoeken die erover zijn gedaan. En ja, wij redeneren eigenlijk andersom. Je ziet dat de huidige bekostiging zo versnipperd is. En daarvoor is geboortezorg niet de enige sector, hoor. Dat zien we veel breder.
Mm-hmm.
Dat het zo versnipperd is dat het juist goede samenwerking soms in de weg kan zitten. Of ja, dat het nog niet goed gestimuleerd wordt. Dus dat is wat ons betreft voor integrale geboortezorg zo belangrijk. Dat je vanuit één portemonnee met elkaar werkt. Het gaat niet om die bekostiging, hè, maar die is echt volgend op die goede samenwerking die er dan al moet zijn.
Mm-hmm.
Dat je opeens veel meer kans krijgt om zorg te verplaatsen. Of als verloskundige ook langer misschien iemand te blijven zien. Als de gynaecoloog wat op afstand meekijkt. Samen vanuit een dossier ook met elkaar meekijken. Dus we hopen dat dat oplevert. Dus vooral die samenwerking centraal stellen.
En dan impliceer je dus ook dat je die IB-regel daarvoor nodig hebt?
Nou, ik zie wel dat er in de afgelopen jaren al hele grote stappen zijn gezet. Hè? Als het gaat ook om VSV's die zijn opgericht. Zo'n integrale zorgstandaard. Dat is wel heel mooi. Hè? Dus het is niet essentieel voor goede samenwerking dat je integraal bekostigt.
Mm-hmm.
Maar wel andersom. Die huidige bekostiging helpt niet echt soms. En maakt soms ook dat je als zorgverlener bezig bent van, ja, maar als ik dit nu doe, wie declareert dan wat? Of hoe gaat dat dan? Of een ziekenhuis die zorg weghoudt. Ja, maar dan kun je dat ook niet vergoed krijgen.
Mm-hmm.
En dat zijn eigenlijk natuurlijk hele vervelende gesprekken om te moeten voeren. En dat helpt natuurlijk allemaal niet. Dus in die zin draagt wat ons betreft wel, kan het heel erg bijdragen. Maar het is niet zo dat integrale bekostiging, ja, dat de enige route is of dat essentieel is voor die goede samenwerking.
Je ziet het eigenlijk meer als een helpend iets. Moet ik het zo zien?
Zeker, ja. En nogmaals, niet alleen in de geboortezorg. Hè? Dus dit is iets waar we naartoe willen. In heel veel sectoren, dus dat je veel meer rondom een zorgtraject kijkt, hoe kunnen we veel meer integraal die bekostiging regelen. En niet zozeer al die schotten en al die prikkels die soms echt tegenwerken.
Ja, dus ook bijvoorbeeld bij huisartsen of fysiotherapeuten, moet ik dat zo zien?
Ja, zeker. Als het gaat bijvoorbeeld om samenwerking tussen wijkverpleegkundigen, huisarts, fysiotherapeuten, dan zie je echt soms een roep.
Mm-hmm.
We hebben laatst ook een consultatie gedaan over van, zou het u helpen als we een domeinoverstijgende prestatie kunnen vaststellen?
Yeah.
Nou, er werd vol lof op gereageerd. Dat zou zo helpen. En dan ben je er nog niet, hè? Want dan moet je ook achter de schermen nog met alle aanspraken en eigen risico. Er zit zoveel aan vast.
Yeah.
Maar je ziet eigenlijk breed in de zorg die roep om die versnippering tegen te gaan.
Ja, precies.
Oké. En snap je dan iets van de tegengeluiden die er zijn in het veld? Dus...
Ja, want dat is inderdaad onze volgende vraag die we hadden. Hè?
Ja, ja.
Wat denken jullie dat de achtergrond is van de tegengeluiden die je hoort uit het veld? En dan specifiek kwam deze vraag binnen op de KNOV, BO en de Patiëntenfederatie.
Ja, nee, die begrijpen we ook. En dat nemen we ook heel serieus. Voordat ik daar wat meer over zeg, wat ik wel lastig vind, is dat we ook wel heel veel, ja, een soort fake news zien hieromheen.
Mm-hmm.
Wat ik ook wel lastig vind. Ik ben bijvoorbeeld bestookt met brieven vanuit verloskundige praktijken.
Mm-hmm.
Vanuit een bepaald landelijk initiatief. Nou, wat ik heel mooi vind.
Je bedoelt de petitie?
Ja.
Wij benoemen dingen gewoon bij naam, hoor.
Ja,
dus
je mag alles.
de petitie.
Yeah.
Nou, en daar is ook een brief.
Ja, noodalarm.
Daar is een oproep ook met een brief aan ZN en aan mij. En aan nog een paar instanties.
Yeah.
En daar zie ik dan echt dingen in staan van de eerste lijn zorg houdt op te bestaan. Staan, medicalisering, keuzevrijheid is er niet meer, et cetera. En daar schrik ik dan wel van. En dan denk ik, leggen we dat niet goed uit? Of wat zit daarachter?
Maar dat ervaar je dus als fake news.
Ja, want wat ons betreft is de verloskundige zorg, die eerste lijns verloskundige, is juist essentieel. Juist als het gaat om juist zorg op de juiste plek.
Mm-hmm.
Zo lang mogelijk mensen in de eerste lijn houden, dat is juist ook natuurlijk zorgbreed iets wat we heel belangrijk vinden.
Ja.
Dus die verloskundige zorg, die zal er altijd zijn en die moet er ook zijn. En die moet juist ook versterkt worden. Maar wat ik wel begrijp, is dat verloskundigen, ook als je kijkt naar zo'n groot ziekenhuis bijvoorbeeld, waar je dan tegenover wordt gezet, mm-hmm. dat je daar natuurlijk wel risico's ziet. Hè? Van, is dat in balans? Kom ik dan wel goed tot mijn recht? Of wat betekent dat? Of raak ik mijn autonomie kwijt?
Yeah.
Dat
hoor je ook.
Dat begrijpen we heel goed. En daar willen we ook wel, daar zijn we nog niet. Hè? En in die zin zetten we de integrale bekostiging ook naast de huidige bekostiging. Hè? Dus als je daar nog niet aan toe bent in je regio of wat dan ook, dan moet je natuurlijk gewoon kunnen blijven declareren wat je nu doet.
Yeah.
Waarbij we nog wel ook daarin willen kijken van, kunnen we dan met multidisciplinair overleg bijvoorbeeld, of kunnen we daar nog dingen in verbeteren? Hè?
Want
dat moet in ontwikkeling blijven wat ons betreft.
Yeah.
Maar we zetten ze echt naast elkaar. Mm-hmm. Dus regio's die daarmee aan de slag willen, kunnen dat. Maar er is nog steeds ook de huidige bekostiging.
Nou ja, die vraag kwam er ook van, als die IB-regel wordt doorgevoerd, wordt er ook verteld van, ja, dan vervallen al die innovaties die ook nog mogelijk zijn. Want dan is IB hetgene wat zou moeten.
Ja, dan de innovatieregel bedoel je dat die vervalt, toch?
Ja, en bijvoorbeeld max tarief. Dat je als je niet meedoet met de IB, dat je daar ook niet meer mee verder kan.
Ja.
Klopt dat?
Nee, ook niet. Nee, want als IB de enige richting zou zijn, dan zou je natuurlijk daar naartoe gaan met elkaar. Hè? En dan heb je dat soort issues van hoe verhoudt zich dat tot wat we nu al hebben. Mm-hmm. En moet dat dan ook afgebroken worden? Maar we zetten het er nu echt naast. Dus dat betekent ook dat die huidige bekostiging,
alle vormen,
die blijft. Hè? En die willen we optimaliseren nog voor samenwerking. Dus dat kan echt nog wel beter, denk ik.
Yeah.
Maar dat betekent dus ook dat als er te veel druk komt op, nou ja, vanuit verzekeraars om echt een bepaalde kant op te pushen,
mm-hmm.
dat we daar wel kritisch ook naar kijken. Hè? Want het gaat ons om die samenwerking en in de regio de goede dingen doen. En niet een push op dat integrale bekostiging het uiteindelijk overal moet worden.
Oké. Okay. Dus eigenlijk, om even te dubbelchecken of ik het goed begrijp.
Ja.
Je hebt dus zeg maar de wens dat de IB-regel, de huidige IB-regel, met misschien wat milde aanpassingen, definitief wordt. Je hebt de wens dat monodisciplinair doorontwikkeld wordt, maar dat dingen als een innovatietarief voor nieuwe zorg of hef de max en dat soort dingen blijven bestaan.
Ja.
En het is niet zo dat het alleen monodisciplinair is en dat er dus daar geen ruimte meer is voor innovaties.
Nee. Ja.
En experimenten.
Maar ik kan me ook voorstellen dat aanbieders dat wel als risico zien. Hè?
Ja.
Dus er kan natuurlijk druk ontstaan vanuit de verzekeraar van, ik wil dat jullie die kant op gaan.
Ja. En hebben jullie daar invloed op?
Nou, daar gaan we wel graag over in gesprek. Hè? Want nu we dan met dat twee sporen beleid bezig zijn waarbij je ze eigenlijk naast elkaar hebt staan, vinden we wel dat we ook als toezichthouder wel kritisch moeten mee blijven kijken in het veld of dat wel goed blijft gaan. Dus daar gaan we wel graag over in gesprek.
Ja.
En is dan eigenlijk, hè, want ik ben zelf heel erg aan het zoeken ook naar van, goh, wat maakt nou dat het zo tweepolig wordt, hè, die discussie. En dan heb je dus die zorg, die is dus eigenlijk dan groot bij de zorgaanbieders. Jullie zeggen van, nou, wij willen dat ook niet. Alleen wij ervaren, denk ik, dus dat is een checkvraag.
Yeah.
Wij ervaren dat risico minder groot. En wij willen dat risico afdekken door te zeggen van, ja, maar we blijven wel in gesprek gaan erover. Want wij willen dat ook niet, net als jullie. Klopt dat?
Klopt. Ik vind het wel goed dat je het benoemt. Want je ziet toch wel echt een soort polarisatie en tweespalt in de sector. En dat vind ik heel...
Dat is jammer, hè?
Heel vervelend. En ook echt onnodig, zou je zeggen. Maar daarmee, als je daar te lang op doorgaat, dan lijkt het ook alsof je het niet serieus neemt. En dat is ook niet waar. Hè? Dus ik snap het echt.
Yeah.
Maar je ziet juist ook binnen de huidige initiatieven, de IGO's die er al mee aan de slag gaan, dat een aantal van die zorgen, als het gaat om keuzevrijheid, of heb je als verloskundige een gelijkwaardige positie ten opzichte van de gynaecoloog, dat zij daar juist heel erg positief over zijn. Hè? Dus dat zij dat juist niet ervaren en daarin eigenlijk ook zien dat de verloskundige veel sterker positie krijgt, veel meer zorg ook kan gaan doen.
Yeah.
Dus ik ben daar heel erg positief over. Maar ik wil het ook niet daarmee wegnemen. Hè? Als die zorg er wel is, dan is er nu ook nog steeds de route om het op die manier nog niet te doen. En het gaat alleen maar om bekostiging dit. Hè? Je moet er ook aan toe zijn als regio.
Ja,
die samenwerking en dat vertrouwen, dat moet er ook zijn. Hè?
Ja.
En als dat er niet is, ja, dan kan je wel met één portemonnee gaan werken. Maar dat is natuurlijk de omgekeerde volgorde.
Nou, dat hoorde ik jou ook zeggen in dat eerste stukje, hoor. Mooi, van dat je zei van, ja, als die samenwerking eraan toe is.
Daarin denk ik wel, de huidige IGO's, er zit natuurlijk wel een bias in. Dat zijn regio's zoals mijn eigen, waarin er veel vertrouwen is. Dus in dat opzicht, en niet dat ik in een IGO-regio zit, maar dus daar zit ook natuurlijk verschil in. Maar goed, we moeten langzaam gaan afronden, Kirsten.
Ja, ja, duidelijk, denk ik, vanuit jullie kant.
Ja,
ja,
we hebben nog twee laatste vragen van onszelf ook voor jullie.
Ja.
En de eerste is daarvan, welke aanname over de NZA wordt er gedaan op dit moment voor jullie gevoel en zou je graag willen weerleggen?
Nou, ik denk dat de aanname die ik wel eens hoor, hè, is dat het toch een gevoel is dat de NZA staat op afstand. Mm-hmm. Is overheid, is ver weg. Mm-hmm. Maakt soms ook zaken die niet de realiteit raken of iets dergelijks. Mm-hmm. En ik hoop dat we dat kunnen wegnemen, want we zijn juist heel graag met de sector in gesprek. Maar we maken ook niets zonder de sector. Hè. Dus ook zo'n integrale bekostiging is ook echt samen met verzekeraars en aanbieders tot stand gekomen. Mm-hmm. Dus dat zou ik heel graag wegnemen. En ik noemde net ook al de brieven, hè, die ik heb ontvangen vanuit vloskundige praktijken. Mm-hmm. Ook al schrik ik er soms van wat daar dan in staat, hè, aan informatie van ik denk, oeh, dat klopt, denk ik niet. Gaan we juist heel graag met hen in gesprek.
Ja, want dan is het juist interessant om te vragen.
Ik ga ze dus ook allemaal uitnodigen, ja, voor wie dat wil.
Oké, okay.
Wat tof.
Om met ons in gesprek te komen. Hè? Ja. We moeten even kijken of we dat met een ronde tafel of wat dan ook kunnen regelen.
Ja.
Juist ook om echt op alle gebieden dat gesprek aan te gaan hoe het beter kan.
Super.
Ja.
Nou, dat is denk ik ook wat wij proberen met deze podcast, om een beetje naar elkaar toe te brengen.
Dat dialoog.
Inderdaad, dat zou echt denk ik voor die verloskundige een hele mooie uitnodiging zijn.
Ja,
ja.
Nou ja, en heel waardevol. Want daarmee is het wel interessant om dan een beetje uit te vogelen van, goh, hoe zit dat nou precies?
En als ik dan kijk naar de toekomst, hè, hoe zouden de bekostigingen volgens jullie, hè, idealiter, over 10 jaar uit moeten zien?
Nou, idealiter, en dat is zorgbreed, zouden wij veel minder willen redeneren vanuit sectoren.
Mm-hmm.
Dus echt de zorgvraag centraal. Heb je dus misschien ook niet meer zo scherp onderscheid tussen eerste, tweede lijn.
Mm-hmm.
Gemeentelijk domein zelfs ook niet. Hè? Dus dat veel vloeiender in elkaar overloopt. Dus dat is zorgbreed, maar dat geldt ook voor deze sector. Dat is nog steeds wel onze wens, dat dat veel minder versnipperd is. En daarom gaan we nu wel inzetten om ook in die reguliere bekostigingen, waar je gewoon nog in kan blijven werken,
mm-hmm,
om daar wel elementen in te bouwen die samenwerking verder stimuleren, zoals multidisciplinair overleg en dat soort zaken. Dus daar zouden we aan willen werken, maar mijn toekomstdroom is wel echt dat al die schotten er uiteindelijk niet meer zouden zijn. Maar dat geldt voor de hele zorg.
Mooi.
Nou, duidelijk, denk ik. Mooi.
Mooi antwoord.
Ja, dank voor jullie bijdrage.
Dankjewel.
Graag gedaan. Mooi dat jullie zo'n rol pakken ook om dat gesprek zo te voeren met alle partijen. Om ook op die manier bij te dragen, hopelijk aan wat minder verdeeldheid.
Nou, dat hè.
Ja.
En gewoon weer even naar elkaar luisteren en horen wat de ander zegt.
Heel mooi.
Hoi Marije. Wat leuk dat je er bent. Wat fijn dat de federatie ook in deze Q&A wil aansluiten.
We beginnen eigenlijk met onze eerste vraag.
Ja.
Onze gebruikelijke vraag. Hoe ben jij voor het eerst met de geboortezorg in aanraking gekomen?
Dat is op de middelbare school geweest. Toen moesten we zo'n beroependag doen. En toen zag ik daar verloskunde. En toen dacht ik, dat is eigenlijk wel heel leuk. Niet zozeer de baby's. Iedereen valt in het begin voor de baby's. Maar ik dacht, oh, dat is tof. Dat is super medisch. Maar je hoeft er niet heel lang voor te studeren voordat je gynaecoloog bent. En je hoeft geen verzakkingen en zo op te lossen.
Ja.
Want daarvoor dacht ik, ik ga geneeskunde doen. Ja. Dus toen dacht ik, dit is veel beter.
Ja.
Toen ben ik nog mee gaan lopen bij een verloskundige praktijk hier in de buurt. En toen heb ik me eigenlijk voor verloskunde aangemeld en geen moment spijt van gehad.
Mooi.
Leuk.
Ja.
In de eerste lijn, tweede lijn, hoe lang ben je al verloskundige?
Ik ben verloskundige sinds 2008.
Mm-hmm.
En heb toen eerst 12 jaar in de eerste lijn gewerkt in de maatschap.
Mm-hmm.
Nou, middelgrote praktijk, zullen we maar zeggen. Nu sinds 2 jaar werk ik klinisch in het ziekenhuis in dezelfde regio als waar ik eerst in de eerste lijn zat.
Okay.
Dus nu probeer ik de fysiologie in het ziekenhuis een beetje te laten zien.
Ja, heel goed.
Ja, leuk.
Dat doen verloskundigen. Heel mooi.
Misschien handig om heel even te vertellen wat je doet bij de federatie, zodat mensen een beetje beeld ervan van hebben.
En wat de federatie is.
Nou, de federatie voor VSV's is opgericht een aantal jaar geleden, omdat er eigenlijk geen vertegenwoordiger was van de belangen van de VSV's.
Mm-hmm.
Dat is opgericht toen door Erik Hallesleben als gynaecoloog. En ik zat daar toen in als eerste lijns verloskundige.
Mm-hmm.
En langzaam is dat uitgebreid, ben ik eruit gegaan. Want ja, ik ging klinisch werken. Erik werkte in hetzelfde ziekenhuis.
Oh, yeah.
En nu langzaam kom ik weer terug als bestuurslid, omdat hij met pensioen is als gynaecoloog.
Ja.
Dus langzaam, hij heeft nu nog heel erg de drive om dit goed neer te zetten, die federatie. Want we vinden het gewoon met z'n allen, bestuurs flink uitgebreid inmiddels, belangrijk dat ook de stem van de VSV's gehoord wordt aan de landelijke tafels. Want VSV's hebben soms heel andere belangen dan de losse beroepsverenigingen.
Ja.
Dus het is ook goed om juist daar te vertegenwoordigen. Maar wat speelt er in het veld bij de samenwerkingsverbanden. Dus zo is de federatie ontstaan.
Ja, precies. Hey, en hoeveel VSV's zijn lid?
80% van de VSV's is lid.
Oh, wauw.
Nou, mooi.
Dat is echt wel veel.
Grote club.
Nou, en als je bedenkt hoe lang het bestaat, is dat echt heel indrukwekkend. Want er zijn uiteindelijk ook natuurlijk maar een beperkt aantal VSV's.
Mm-hmm.
Nou ja, de eerste vraag die natuurlijk IB gerelateerd is, is hoe kijken jullie dan aan tegen die IB? Wat vindt de samenwerking vertegenwoordiger er dan van?
Precies, ja. Nou, ik denk dat het belangrijk is te zeggen dat de federatie en de VSV zich hebben uitgesproken dat integrale samenwerking belangrijk is en integrale zorg.
Mm-hmm.
Dat vinden wij dus ook belangrijk. En integrale bekostiging is bedacht van dan gaat ook de samenwerking verbeteren. En eigenlijk horen we allerlei signalen uit het land. Samenwerking wordt niet beter op het moment dat je begint met een zak geld met elkaar verdelen.
Ja.
En zou er ook helemaal los van moeten staan. Dus het wordt heel erg verteld van ja, de federatie is tegen integrale bekostiging. Nou, de federatie is vooral er nu op tegen om dat nu door te voeren. Omdat niet bewezen is dat dat werkt voor betere zorg.
Mm-hmm.
En een betere samenwerking. En dat we eigenlijk in een heleboel regio's gezien hebben dat het juist tegenwerkt.
Ja.
Dat je meer tegenover elkaar komt te staan.
Ja.
Dus wij vinden eigenlijk, je moet veel meer aan die samenwerking werken met elkaar. En dat kan op hele andere manieren dan met de integrale bekostiging. Dus juist als die samenwerking pas goed is, en nu ga ik allemaal stokpaardjes gelijk roepen, hè, maar
ja, dat mag hoor.
Als er geld beschikbaar zou komen voor de VSV's,
mm-hmm,
om aan die samenwerking te zitten en die basis goed neer te leggen, wij geloven dat dat voor betere zorg gaat zorgen. En nu een integrale bekostiging doorvoeren, ja, dat lijkt gewoon niet te werken. Er zijn geen bewijzen dat het werkt. En wij geloven ook dat er heel veel alternatieven zijn. En die worden niet onderzocht.
Ja, precies.
Terwijl wij van mening zijn dat die soms beter zouden kunnen werken.
Ja,
meer passend bij het VSV, laat maar zeggen, wat in die regio.
Ja.
Want er zijn natuurlijk ook wel VSV's die uiteindelijk een IGO zijn geworden en die bekostiging wel graag willen.
Ja, en het is ook niet dat wij dus zeggen, dat is niet goed, hè? Want iedereen denkt, oh, jullie zijn tegen de IGO's. Nee, helemaal niet. Maar wij zijn er wel op tegen dat iedereen het op die manier moet gaan doen.
Mm-hmm. Ja, precies.
Want er zijn natuurlijk ook heel veel VSV's die geen IGO zijn, maar wel kijken naar verplaatsen van de zorg of meer gezamenlijke zorg oppakken.
Ja.
Er zijn natuurlijk veel meer wegen die naar Rome leiden. En dat wordt afgesloten op het moment dat we nu besluiten dat de integrale bekostiging wordt doorgevoerd.
En dan denk ik eigenlijk dat je al misschien een beetje antwoord hebt gegeven op onze volgende vraag die we binnen hebben gekregen. Maar misschien dat je ook nog wel daar een nuance wil aanbrengen. Want de vraag is namelijk, denk je dat IB goed is voor de geboortezorgketen?
Dat is een lastige, hè?
Mm-hmm.
Er zijn nu IGO's die zeggen dat ze heel prima functioneren.
Mm-hmm.
Met die integrale bekostiging. Ik ga natuurlijk niet zeggen dat dat niet zo is. Dus het zou kunnen werken. Maar we gaan niet zeggen dat het voor iedereen werkt. Daar zit hem vooral de valkuil in.
Ja.
Het is alles of niks. En daar geloven we gewoon niet in. En ook bij de IGO's die nu wel succesvol zijn, hoor je natuurlijk wel, hè, ook als je luistert naar de andere partijen die jullie ook interviewen voor de podcast, hoor je gewoon wel geluiden van ja, als je net niet bij de IGO zit,
ja, op het randje gebied.
Ja, of je zit bij twee VSV's,
ja,
dan zit daar gewoon echt wel een spanningsveld.
Ja.
En ik geloof dat spanningsvelden nooit bevorderlijk zijn voor de zorg van een cliënt, zeg maar.
Nee.
En dat is het lastige aan IB. En zolang dat niet goed is opgelost, daar is gewoon geen oplossing voor. Behalve dan zeggen, ja, iedereen moet over op IB. Maar dan nog steeds hou je verschillende IGO's,
ja,
en verschillende financieringen. Dus ook dan blijft dat probleem bestaan.
Duidelijk.
Zijn er ook IGO's lid van jullie?
Er zijn IGO's lid van de federatie.
Ja,
ja,
ja, dat kan ook mooi. Ja,
dat denk ik ook. Merk je dat de problematiek die daar leeft anders is dan die van VSV's?
Ja, dat denk ik wel. We zijn ook in gesprek met de IGO's, hè, omdat we ook juist willen uitstralen, jongens, we zijn er voor alle VSV's.
Mm-hmm.
En als een VSV besluit te werken in IGO-vorm, ben je nog steeds een VSV in onze ogen. Dus moeten we ook, hè, voor hen opkomen.
Yeah.
Maar je ziet dat zij zeggen, ja, maar dit hebben we nu zo goed geregeld. En dat geloof ik ook, hè, want je hebt met je VSV vol gekozen voor dat, he, dat jij,
voor die structuur.
Ja, voor die structuur, ja, dat goed uit te denken. En dat heeft resultaat voor je opgeleverd. Dus dat is natuurlijk ook ontzettend mooi. Alleen er zijn ook heel veel VSV's die wel begonnen zijn aan dat traject.
Mm-hmm.
Maar merkten op het moment dat we het over bekostiging gaan hebben, loopt het bij ons helemaal niet.
Dus
Liever niet.
Ja. Nee, dus liever niet. En we snappen niet zo goed waarom die ruimte er niet moet zijn voor beide opties. Waarom is er maar één optie die blijft?
Nee, duidelijk.
Ja. Welke aanname over jullie zouden jullie willen weerleggen?
Ik denk de aanname dat wij tegen ego's zijn.
Ja.
Ik hoop dat ik dat net een beetje heb uitgelegd van nee, zeker, ik ben niet tegen ego's.
Dus ik zou stiekem er nog eentje bietsen.
Ik denk dat er heel veel aannames zijn over dat wij soms een beetje een eigenwijze club zijn die overal tegen zijn en moeilijk doen. Vooral voor de verloskundige opkomen. Dat horen we natuurlijk ook wel eens.
Wat natuurlijk heel bijzonder is met een gynaecoloog als voorzitter. Mag ik dat even gewoon benoemen?
Ja, precies. Wij hebben een hele goede gynaecoloog. Maar die ook inderdaad wel echt eerlijk en open is. Wat ik enorm in hem waardeer. Maar wat sommigen wel eens denken, nou, dat is lastig, zeg maar. Maar wij zijn er, denk ik, echt voor de VSV's.
Echt voor de VSV's, voor die hele keten.
Ja.
Daar kom je voor op.
Ja, en wij horen natuurlijk de verschillende belangen, denk ik. Dat is belangrijk. De KNOV spreekt met verloskundigen.
Ja.
De NVOG spreekt met gynaecologen.
Ja.
Wij horen de signalen van en de beroepsverenigingen, maar ook de NZA, de ZN, VWS, weet je.
Wow.
Wij praten met iedereen en wij proberen te zoeken naar, oké, maar als we nu kijken naar iedereen die aan het werk is en je bundelt dat, wat komt daar dan naar voren als wens?
Ja.
En is het niet zo dat op het moment dat je een beginnende vertegenwoordigingsorganisatie bent, dat je dan ook, nou ja, als het ware een beetje zo tussen moet hem manoeuvreren om helder te maken van waar ben je dan van en waarom heb je meerwaarde?
Ja, precies. En dat is ook lastig, hè? Want we zijn natuurlijk begonnen omdat er in onze ogen een gat was.
Ja.
Waar wij ingesprongen zijn. En het is inderdaad wel even vechten om te laten zien, maar wie zijn jullie dan? Wat vertegenwoordig je dan? Ja. Waarom hebben we je nodig?
Dat wil ik zelf ook nog wel, hoor.
Ja.
En langzaam komt dat inzicht nu wel.
Ja.
Dat we ook echt wel een belangrijke aanvullende partij zijn. Maar soms is dat best nog even knokken en vechten, ja. Wat wij allemaal met heel veel passie doen, hoor.
Ja, oh nee.
Ja. Ja. En ook als hobby, toch?
Dat, ja, ja.
Ja, het is nog grotendeels een hobby, maar dat is niet erg. Leuke hobby's houden wij van.
Zo is het.
Ja, wij ook. Zo is het. Wij ook. Hey, en hoe zou volgens de federatie, hoe zou volgens jullie de bekostiging eruit moeten zien voor de geboortezorg over een jaar of 10?
Nou, wij denken dus allereerst dat er bekostiging moet komen voor de VSV's. Heel veel VSV's hebben natuurlijk de besturen, de werkgroepen, ontwikkelen nieuwe zorgpaden, maar dat is ook allemaal vrijwillig.
Ja.
En wij denken dat als er passende bekostiging komt voor VSV's en je gaat daar ook voorwaarden aan leggen, hè, dan gaan we ervan uit dat je werkt aan goede samenwerking, aan zorgpaden, al die dingen.
Ja.
Dat je dan vanzelf met elkaar in gesprek komt over, oké, wat is een passende bekostiging? En als er taken verschuiven, heeft dat consequenties voor de financiën? En dat je daar binnen je VSV over praat met elkaar en met zorgverzekeraars. Je kan niet in de toekomst kijken. Wie weet, denken over 10 jaar opeens iedereen, jongens, een IGO is een supergoed idee. Maar nu durven we dat echt niet te zeggen. Nu denken we, een IGO kan een oplossing zijn. Maar er zijn veel meer manieren van bekostiging. En uiteindelijk is wat ons betreft het belangrijkst dat de zorg verbetert.
Ja.
Dat de zorg voor die zwangeren het belangrijkste is. Waar in onze ogen ook nog een heleboel in de preventie gewonnen kan worden. Hè?
Ja.
Juist door aan de voorkant en in die eerste lijn op de preventie in te steken, kun je ook een grote kostenreductie realiseren.
Ja, ja, ja.
Dus eigenlijk hebben wij niet zo erg van hoe ziet het eruit over 10 jaar, maar denken we moeten gewoon even beginnen met hoe zetten we de basis goed neer. Wij willen eerst op die samenwerking inzetten en dan kijken welke bekostiging daarbij komt.
Nou.
Maar beginnen bij geld is gewoon niet de juiste weg.
Gewoon een beetje raar.
Mooie samenvatting, Marije.
Dank je.
Dan, dat waren onze vragen.
Ja, wij hoeven niet meer samen te vatten. Dat heeft ze zelf gedaan.
Ja, precies.
Dus
dank je wel.
Ja.
Graag gedaan. Jullie zijn wel heel leuk. Dat helpt wel echt. Dat wist ik wel. Ja.
Oh, bedankt, Marije. Nou, we hebben iedereen gehoord, hè, Minna?
Ja, en misschien goed om toch heel even kort samen te vatten wat wij in elk geval gehoord hebben.
Lijkt me goed.
Eigenlijk is het zo dat de KNOV zich dus ernstig zorgen maakt over het voorbestaan van de beroepsgroep.
Ja.
Daarmee zijn eigenlijk dus de stakes heel hoog voor de verloskundigen.
Mm-hmm.
Want als de IB-regel regulier gemaakt wordt, dan ervaren zij het heel waarschijnlijk, hebben ze evidence voor, dat de verloskundige verdwijnt als autonome beroepsgroep. En dat heeft weer nadelen voor de inhoudelijke geboortezorg. Want daarmee wordt de kwaliteit van zorg minder.
Ja.
Dat is eigenlijk wat ik gehoord heb bij de KNOV.
Ja, daar was je ook heel duidelijk over, hè?
Ja. Ja.
En de NVOG, Bas, die vertelde dat zij zich eigenlijk niet zo heel bezorgd maken over wat er gebeurt.
Mm-hmm.
En zij ervaren die zorgen ook niet zo binnen hun veld.
Mm-hmm.
Ze vinden het vooral fair als die regel regulier gemaakt wordt voor de huidige IGO's.
Ja.
Ja, want die zijn bezig en willen door.
Mm-hmm.
En ook de kwaliteit staat bij de NVOG hoog in het vaandel. Dat is eigenlijk het centrale punt.
Ja.
En bekostiging daarin is het middel. En experimenten moeten gewoon mogelijk blijven.
Precies. Er was veel overlap ook in de mening van de KNOV en de mening van de NVOG viel mij op.
Ja.
Even in het kader van...
En dat gaf hij zelf ook aan.
Ja, dat gaf hij dus aan. Ja. Dat viel erin op. Nou, en dan hebben we de NZA.
Mm-hmm.
En zij ervaren sommige zorgen van de verloskundigen als niet waar. Omdat zij die risico's niet als groot zien. En denken die te kunnen afdichten met een gesprek. Maar ja, goed, de tijd zal leren, denk ik, of de NZA hier naïef is. Of dat ze gelijk hebben. De vraag is alleen natuurlijk wel dat als die IB-regel definitief wordt en het blijkt dat de zorgen van onder andere de KNOV, maar ook andere partijen terecht zijn, of je dan natuurlijk nog terug kan.
Ja, dat vind ik ook een hele goede vraag.
Ja.
Want die weg lijkt me dan ook niet zo makkelijk.
Nee, dat hadden we eigenlijk ze nog moeten vragen.
Ja.
Nou ja.
Nou ja, staat nog open. Wie weet, voor je in het gesprek, hè?
Ja, precies. Het gesprek waarvoor ze uit, dat is wel heel tof.
Ja.
Heel goed.
Nou ja, als laatste natuurlijk de federatie met Marije. En zij zeggen eigenlijk, parkeer die bekostiging en zet in op wat je wilt dat die bekostiging doet. Dus die samenwerking.
Ja.
En daar horen we eigenlijk alle partijen ook al wel in, hoor.
Ja.
Die samenwerking, ja, die kan en moet beter. En dan zegt de federatie, en dan ontdekken we zelf eigenlijk wel over een paar jaar welke aanpassing we kunnen doen. Rondom die bekostiging.
Ja, precies.
Ja, het was leuk om te doen.
Ja, ja, zeker. Heel nieuwe manier weer van een aflevering maken.
Ja.
Ja, we hopen gewoon dat wel het een en het ander inzichtelijker geworden is.
Ja, we kunnen hier uren over praten. Zoals gewoonlijk kunnen we altijd uren praten. Maar dit was natuurlijk best wel lastig om iedereen in die korte tijd goed aan het woord te laten. Maar ik denk dat we bij hen allen die essentie echt wel gepakt hebben.
Ja, ik ook.
En vooral dat die intenties gewoon goed zijn.
Ja, hè?
Dat vind ik gewoon belangrijk.
Ja, dat viel mij ook op. Hey, en wat eigenlijk opvalt is dat er dus zo verschillend gedacht wordt, met name over het effect, consequenties zeg maar van de keuze die gemaakt moet gaan worden. Welke impact heeft dat? Ja, ik zou bijna zeggen, gaan we even terug naar het begin. Welk probleem wil je eigenlijk oplossen? Lost dit dat probleem op? Want ja, voor mijn gevoel is dat soms ook wel in de discussie een beetje uit het oog verloren.
Ja.
En juist omdat je dan zo verschillend denkt over wat het gevolg is van zo'n keuze. Ja, dan is het misschien toch zinvol om terug te gaan naar die tekentafel. Zodat je samen de onderbouwing van de keuze kan maken.
Ja.
En daarmee ook draagvlak creëert. Want dat is er dus overduidelijk niet.
Nee, dat is duidelijk. Nou, wij hopen natuurlijk dat we met deze podcast dat we die partijen weer een beetje naar elkaar toe kunnen brengen.
Ja, hè? Maar we hebben het over geld gehad.
Ja, en natuurlijk over bekostiging. En jullie kunnen ook ons nog steeds financieel steunen.
Ja.
Want wij willen heel graag dit soort onafhankelijke podcast kunnen blijven maken. Dit is er eentje. Dit was nummer 31, maar we hebben nog veel wensen.
Ja.
En dat kan via petje.af. Je kan je abonneren. Dat hoeft echt geen groot bedrag te zijn.
Nee, mag wel.
Ja. En of een rechtstreekse donatie, dat kan natuurlijk ook. We hebben al stichting een ambi-status. En het blijft onze hobby, maar het zou gewoon helpen om ons een beetje uit de kosten te helpen.
Ja, precies. Nou, zo is het. Zo is het. Nou, en dan komt er alweer het einde aan onze 31, wat je al zei, 31ste aflevering, hè?
Ja.
Hoppa.
Nou, en wij danken natuurlijk onze gasten. Het was de organisatie en het was in het begin even zo van, hoe gaan jullie dat oppakken? Hoe gaat dat worden?
Iedereen deed meteen mee.
Ja,
super
echt.
Tof.
Super.
Ja.
Ja.
Dus dankjewel Job en Bas en Johan en Marije.
Ja, heel fijn.
Natuurlijk dank aan Joost Dikker-Hupkes.
Ja, die heeft weer een top prestatie geleverd.
Zo is dat. Zonder hem zouden we nergens zijn.
Nou ja, en de rest van het team natuurlijk.
Ja.
Karika van Hemert, Jolanda Liebrechts, Rachel Rijntjes.
Ja.
Heel erg bedankt.
Zeker. Hou onze socials in de gaten. We zijn super benieuwd naar de reacties op deze aflevering. Dus ja, laat het ons weten via die socials of via mail of comment op de site. Kan allemaal. Dankjewel voor het luisteren.
Ja, dankjewel. Tot de volgende.
Ja, tot over 2 weken.